Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn heer, en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, alzo zijn ook onze ogen op u, den Heere, geslagen, totdat gij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 33 en daarvan het eerste vers. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Rechtvaardigen verheft den Heer. Het past oprechten God te loven. Zingt zijn grote naam ter eer. Prijst hem in uw psalmen met de schoonste galmen. Roept zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren. Looft hem met de luid. Het eerste vers van Psalm 33. Zal worden voorgelezen uit het evangelie van Matthäus, het 13e hoofdstuk, de versen 44 tot en met vers 52. Ik noemde u Matthäus 13, de versen 44 tot en met vers 52. Vooraf doen wij belijdenis met de kerk van eeuwen, van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt, dewelke, hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelfde in de vurige overwerpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem: ja, Heere. En hij zeide tot hen: daarom, een iegelijk schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.
Onze tekstwoorden voor deze namiddaguren kunt u opgetekend vinden uit uw voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 13 en daarvan nader de versen 45 en 46. Ik noemde u Matteüs 13, de versen 45 en 46, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt, dewelke hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. En voor wij tot de ontvouwing hiervan overgaan, zoeken wij eerst des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij buigen ons aan de namiddaguren van deze dag andermaal neder voor uw heilig aangezicht. Het is een zeer gewichtige dag, want deze dag die is naar uw naam genoemd. Dat is de dag des Heeren en het is een dag die aan uw dienst dient gewijd te zijn. Deze dag moet er halve in uw dienst worden besteed. En u zijt gij een goedend God. Gij zijt in het midden van ons als één die dient. Heren, dat we daar eens over na zullen mogen denken. Dat gij in het midden van ons zijt als één die dient. Want gij laat uw woord verkondigen, en dat aan mensen die van u den Heere zijn afgevallen, die tegen u den Heere zijn opgestaan, en die daardoor over zichzelf het oordeel des doods hebben ingeroepen. Want gij hebt eenmaal gezegd: de ziel die zondigt, U moet sterven. En uw woord leert het ons dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En dat die tot alle mensen doorgegaan is. En daarom leeft er niemand die de slaap des doods niet eens zal slapen. En niemand redt zijn ziel van het graf. En nu zoudt gij ons allemaal moeten vertrappen in uw toren en moeten vertreden in uw grimmigheid. En in plaats dat gij dat doet, zijt gij in het midden van ons als een die dient en die ons de weg wil wijzen die tot het eeuwige leven leidt. En dat is de verkondiging van uw enige geboren en veelgeliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, die van zichzelf heeft getuigd: ik ben de weg. En niemand komt tot een Vader dan door mij. Dus willen wij in gemeenschap met u als Vader kunnen komen, dan moeten wij hier op deze aarde komen tot geloof in uw enige geboren en veelgeliefde Zoon. Want wie in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods, die blijft op hem. Nu zijt ge niet alleen in ons midden, als een die dient, door de verkondiging van uw woord, maar ook op deze dag, al heel en het bijzonder, door de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Want de tafel des Heren, die heeft vanmorgen in het midden van de gemeente aangericht gestaan. En daar is uw dienstwerk op uitgestald. Daar is uw dienstwerk te zien gegeven. Want uw dienstwerk bestaat hierin, dat gij uw lichaam hebt laten verbreken en dat gij uw bloed hebt laten vergieten. Dat gij uw leven hebt gegeven. Dat gij uzelf tot de bittere, smartelijke, smadelijke dood van het kruis hebt willen laten veroordelen. En dat gij die ook hebt willen ondergaan, opdat mensen die dat eeuwig zouden moeten ondergaan, het eeuwige leven zouden kunnen verkrijgen. Heren, wat zijn dat geweldige zaken. Wat is het dan een geweldige zonde, wanneer wij zelfs de moeite niet nemen om naar dat dienstwerk van u, dat uitgestald is, dat uitgebeeld is, niet eens te willen komen kijken. En daarom maar thuis gebleven zijn deze morgen. Heere, gij weet wie dat zijn. Dat zij de schuld deze middag eens thuis zullen mogen krijgen. En voor u, den Heere, in de schuld zullen mogen komen. En al degenen die ongelovig afgebleven zijn, dat ze toch zichzelf niet op een of andere wijze gerust zullen zoeken te stellen. Want we hebben alle tezamen een arglistig hart, dat dodelijk is. Wie zal het kennen? Dat zit gij alleen, Heere, want gij doorgrondt het hart en gij proeft de nieren. En als u van dat aanbod van genade, wat ook vanuit het avondmaal ons is tegengeklonken, en geen gebruik hebben gemaakt, om welke oorzaak ook, dat dit dan ook als schuld zal mogen worden gezien. Want gij hebt dat niet voor niets ons aan laten bieden. Gij hebt niet voor niets de tafel laten openen. Gij hebt niet voor niets die tekenen gegeven. Gij hebt die tekenen gegeven, opdat wij daardoor niet alleen zouden horen, maar ook zouden zien hoe lief gij zondaren hebt. Ach, Heere, daar zijn nooit woorden voor te vinden om dat naar waarheid te kunnen zeggen. trouwe God wil dan ook de zodanigen gedenken en dat ze zullen mogen bedenken dat zij uw naam niet hebben beleden, er niet vooruitgekomen zijn, dat zij wel in de wereld zijn en dat zij niet van de wereld zijn. Want Heere, dat geldt toch van al uw kinderen. Ze leven in de wereld en ze zijn niet van de wereld, want indien ze van de wereld waren, dan zouden ze met de wereld moeten vergaan. Gij weet ook wie eraan geweest zijn. Gij weet ook hoe men die gang naar die heilige tafel heeft gemaakt. Dat kan geweest zijn uit gewoonte. En als het alleen uit gewoonte geweest is, dan is het niet uit geloof geschied. Dan is dat u den Heere ook niet wel behagelijk. Want al wat niet uit het geloof is, dat behaagt u den Heere niet. Mogelijk zijn we aangekomen met veel bestrijdingen. En misschien zijn die bestrijdingen nog niet over. Want ach Heere, de duivel, die is er altoos bij om uw kinderen te benauwen. Dat doet hij voor het avondmaal, dat doet hij tijdens het avondmaal, dat doet hij ook daarna. Want de driehoofdige doodsvijand die houdt niet op om ons aan te vechten. Het is daarom dag en nacht oorlog. En daarom moet uw kerk dag en nacht weerbaar zijn. En het wil gij ons maken door middel van de verkondiging van uw woord, ook deze namiddaguren. Want het zal ook deze uren gaan om de Heer Jezus Christus en dien gekruist. Paulus heeft getuigd dat hij nooit anders heeft geweten dan dat ene onderwerp. En wij mogen ook over niemand anders spreken dan alleen over hem. Want het gaat in de bediening van het woord zo menigmaal over de christen. En dan komt daardoor de Christus op de achtergrond te staan. En nu moet het gaan over de Christus. Als die de eerste plaats krijgt, dan wordt de christen altijd nummer twee. Ach, trouwe God, dat wij deze dingen recht zullen mogen verstaan, want dan gaan wij niet zien op mensen, maar dan gaan wij zien op hem die God is en die mens geworden is en die al zo lief zondaren heeft dat hij zijn leven daarvoor overgegeven heeft. Want die rijk was, die werd arm om armen rijk te maken. Zo rijk dat de hele wereld daar niet tegen opweegt. Want wat baat het de mens indien hij de gehele wereld zou winnen en hij zou u den Heere moeten missen, dan moet hij schade lijden aan zijn ziel. Want de wereld die gaat voorbij met al haar begeerlijkheden, terwijl degene die de wil van God doet blijft tot in de eeuwigheid. En nu is dit de wil van God, dat men gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. Trouwe God, als uw woord verkondigd worden zal, wilt gij dan zelf de werking van uw heilige geest daaraan paren, opdat het zijn kracht zal mogen doen in het leven van jong en oud. Wil ook hen gedenken die deze uren met ons niet konden opkomen naar uw bedehuis. We denken aan de zieken die in ziekenhuizen zijn, of die in een verpleeghuis zijn, of in hun eigen huis, of waar ook. Ik wil ook hen gedenken die de zieken moeten verzorgen. Ik wil ook met de kleine kinderen zijn en degenen die daarop moeten passen. Wees ook met de nog ongeboren kinderen hier, ook met die kinderen die gehandicapt zijn, op welke wijze ook. De noden die zijn zo groot en die zijn zo veel. Ik wil ook zijn, Heere, met hen die in militaire dienst zijn. Ze worden omringd door natuurlijke, geestelijke en zedelijke gevaren. Wilt gij een vurige muur rondom hen wezen, opdat zij te midden van alle verleidingen en aanlokselen van de wereld niet verleid zullen worden en er niet door bekoord zullen worden, maar dat zij ervan bevrijd zullen mogen worden en tot u, den Heere, bekeerd zullen mogen worden. De Heere wil ook gedenken aan hen die verslaafd zijn. Wees ook met degenen die in gevangenis zuchten, want de moordenaar aan het kruis die is nog bekeerd geworden. Zo kunnen zelfs mensen die vanwege moord in de gevangenis zich bevinden, nog tot u, den Heere, worden bekeerd. Ik wil ook gedenken, Heere, aan al degenen die in hoogheid zijn gezeten. Wij denken bijzonder aan het koninklijke huis, aan prins Klaus in zijn depressiviteit, ook aan de koningin en haar kinderen. Ach, Heere, dat elk der vorsten zich zal mogen buigen en vallen voor u, den Heere, neer. Dat al het heidendom uw lof zal mogen getuigen, dienstvaardig tot uw eer. Dat hebt gij toch zelf profetisch gezegd in de psalmen, en dat is in de loop der eeuwen ook vervuld geworden. Wilt gij het ook heden ten dagen nog komen te vervullen? Want u zouden er zelf goed mee zijn, en uw naam zou erdoor geprezen worden. Heren, wij leven in een zeer verwarde wereld, waar overal opstand is, waar overal evolutie is, waar overal oorlog is, binnenlandse oorlog, buitenlandse oorlog, overal vloeien stromen van bloed. Ach, trouwe ontfermer, gij zult door al deze ellende heen toch degene die van eeuwigheid tot de zaligheid gekend zijn eruit halen, opdat ze eenmaal zullen schitteren als parelen in uw middelaarskroon. Heere, wil ook gedenken aan gans uw kerk. Binnen de grenzen van ons vaderland, er is veel verdeeldheid. En ook daarbuiten, Heere, gij doet uw koninkrijk komen uit alle geslachten, talen, naties en tongen. Want Filistijnen, Tyriërs en Moren, die zijn binnen de Godstad voortgebracht. Daarom bidden wij u ook of gij de arbeid der zending zegenen wilt. Aan al degenen die daar door u een plaats zich toegewezen hebben gezien. Heere, geef gij een kracht, opdat de blinde heiden die nu nog van u gescheiden leeft, uw heil zal mogen erkennen. Een zegen ook de evangelisatie, Heere. Ik wil ook gedenken aan onze theologische universiteit. Gij weet wie de les geven en wie de les krijgen. Ach, wilt gij geven dat ze alle tezamen als jongeren aan uw voeten zullen mogen verkeren, die allerhoogste profeet en leraar zijt, om door u den Heere zelf onderwezen te worden in die dingen die ter zaligheid van nodig zijn. Want als men het van u den Heere geleerd heeft, dan kan men ook anderen uw wegen leren. De Heere ziet er zo'n gunst van boven ook op die instelling ter neer. Ik wil ook aan al uw gaarne getrouwe dienstknechten gedenken, want gij hebt er altijd nog die door u den Heere waarachtig zijn geroepen, en die zullen ook door u den Heere niet worden beschaamd. Heere, gedenk daartoe ook hem die de mond tot u opent. Gij hebt het deze morgenuren nog wel gemaakt, en wil het ook deze namiddaguren doen, opdat wij met vrijmoedigheid en blijmoedigheid dat rijke woord ter ere van u zullen mogen uitdragen, en dat er hier nog zondaren zullen mogen worden getrokken uit het rijk van de vorst der duisternis, en een plaats zullen mogen krijgen in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, we moeten belijden dat wij het niet hebben verdiend, maar uit genade kunt gij het ons schenken, om de verdiensten van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar psalm 14, de versen 1, 2 en 3. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. Zij doven het licht de reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Er is geen mens die goed op aarde doet. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers van psalm 14. Onder het zingen van deze versen krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken tot de standhouding van den dienst des Heren. De Heere zegene u en uw gaven, dat zij zo. Geliefde gemeente, het is thans een uur van nabetrachting en dankzegging voor het heilige avondmaal. Als ik dat zo zeg, dan klinkt u dat bekend in de oren. Maar dingen die ons zo erg bekend in de oren klinken, die zeggen ons meestal weinig of niets meer. Want na betrachting op het heilige avondmaal, dat wil zeggen nadenken over datgene wat het heilige avondmaal bedoelt. En waar gaat het dan in het heilige avondmaal om? Dan gaat het, gemeente, niet om de christen, maar om de Christus. Dat is de zaligmaker van zondaren. En die heeft als de zaligmaker van zondaren alles gedaan wat tot de zaligheid van een zondaar van nodig is. Dat is vanmorgen duidelijk gezegd toen wij u spraken over de gelijkenis van dat verloren schaap. Dat is zelfs duidelijk getoond toen de tekenen van het heilige avondmaal werden uitgereikt. En als het dan gaat om de Christus, dan is het, gemeente, toch wel een dankzegging waard omtrent al datgene wat hij gedaan heeft. Of bent u, gemeente, dat niet met me eens? Ik zou zeggen, denk daar eens over na. Als u in de schuld zit, laat ik maar zeggen dat je 10.000 gulden schuld hebt. En je hebt geen cent om te betalen. Maar er is een goede vriend. Je zult ze zodanig weinig tegenkomen. Die voor jou die 10.000 gulden betaalt. Nu, dan is dat toch wel de moeite waard om daar dank voor te zeggen. Om daar u dankbaar voor te betonen. En dan is dat natuurlijk nog maar een geldelijke aangelegenheid. Maar dit grijpt, gemeente, veel dieper. Want we zitten hier in de kerk, vergeet het niet, allemaal in een wachtlokaal. Totdat de dood komt om u, jongen, meisje, man, vrouw, kind, grijzaard, ook mij, eruit te halen. En om dan uiteindelijk dat doodsvonnis aan ons te voltrekken. En opdat wij nu de dood niet zouden behoeven te ondergaan als betaling voor de zonde, maar als een doorgang tot het eeuwige leven. Zo zegt de Heidelberger Catechismus dat. Is de Heere Jezus Christus gekomen. En die heeft zijn leven gegeven. Voor mensen die de dood hebben verdiend. Nu, gemeente, je leven geven, dat is natuurlijk veel meer als dat de hele wereld opbrengen kan. Daarom staat er ook niet voor niets in de Bijbel: gij zijt duur gekocht. Niet met goud of zilver, maar met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Zo verheerlijk dan God in uw leden. Welke goldes zijn. Dat is ook een zaak om over na te denken. Want als je door een Heere gekocht bent, dan ben je met lichaam en ziel gekocht. Want ik koop de mens helemaal. En dan moet hij maar al zijn leden, die dan goldes zijn, die van God zijn, God verheerlijken. Wat moet hij met zijn ogen doen? Met zijn oren? Met zijn mond? Met zijn neus? Met zijn handen? Met zijn voeten? Met zijn hart? Met al zijn leden. U gevoelt, gemeente, je brengt het niet ver. De Heidelberger Catechismus zegt dat de Allerheiligste maar een klein beginsel heeft van de nieuwe gehoorzaamheid. En Paulus, die tot die Allerheiligste behoorde, die moest getuigen: nu is het willen wel bij mij, maar het volbrengen, dat heb ik niet gevonden. Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. En het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En dan zegt hij: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan luidt het antwoord: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Daar mocht hij, gemeente, op zien. En dan moeten wij vanmiddag, in deze uren van nabetrachting en dankzegging, weer op zien. Nu heb ik daarvoor genomen, als uitgangspunt, de zo welbekende gelijkenis van de kostbare parel, die u dus beschreven vinden kunt in Matthäus 13, vers 45 en 46. En als ik daarover ga spreken, dan doe ik dat aan de hand van een drietal gedachten. In de eerste plaats haar ontstaan. In de tweede plaats haar koper. En in de derde plaats haar bestemming. Voor degene die dat weten wil, kan ik u meedelen dat het woordje parel zowel vrouwelijk als ook mannelijk is. Als het mannelijk zou zijn, dan zou het moeten wezen zijn ontstaan, zijn koper, zijn bestemming. Maar nu heb ik, gemeente, voor het vrouwelijke gekozen. En daarom heb ik het al dus omschreven: haar ontstaan, haar koper, haar bestemming. De Heer Jezus Christus, die heeft, gemeente, veel gelijkenissen uitgesproken. En die gelijkenissen, die laten allemaal een facet zien van het Koninkrijk Gods. Nu zijn er gelijkenissen, die zijn niet zo moeilijk te verklaren, omdat de Heere de verklaring er zelf bijgegeven heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan die gelijkenis van de zaaier. U kent hem allemaal, hoop ik. Het ene deel van het zaad, dat viel bij de weg. Het andere deel, dat viel op steenachtige plaatsen. Het derde deel, dat viel tussen de doornen. En het vierde deel, dat viel in goede aarde. En dan gaat de Heer zelf verklaren wat dat allemaal betekent. Want die bij de weg bezaaid zijn, dat zijn degenen die het woord wel horen, maar het dringt helemaal niet tot hen door. De vogelen des hemels die komen en die pikken het uitgestrooide zaad weg. Degenen die op steenachtige plaatsen bezaaid zijn, dat zijn degenen die het woord Gods horen, en het schiet terstond met vreugde op. Maar het verdort ook weer terstond. Dat zijn, zegt de Heer, de tijdgelovigen. en die tussen de doornen bezaaid zijn, dat zijn degenen die van die geschoffelde mensen zijn. Van de buitenkant is al het onkruid weggeschoffeld en dan lijkt het een schoon stuk saai land, maar als het zaad begint te ontkiemen, beginnen ook de doornen op te wassen en die verstikken het zaad en dat brengt geen vrucht voort. Zo wordt het door de Heere zelf verklaard. Terwijl dat deel wat in goede aarde is gevallen, wortelen schiet benedenwaarts en het brengt vruchten opwaarts voort van geloof en bekering. Dus wat de verklaring betreft, geeft dat niet zoveel moeilijkheden. Maar er zijn gemeenten heel wat gelijkenissen waar eigenlijk geen nadere verklaring bij staat. En dan krijgt de fantasie van de verklaarders, die menigmaal elkaar overschrijven, een vrije loop. En zo is het ook met die gelijkenis die ik u dan deze middaguren ter overdenking heb voorgelezen. Want meestal wordt deze gelijkenis zo verklaard dat men die koper ziet als een zoekende ziel. En die kostbare parel, dat is dan de Heer Jezus Christus. En de koop, dat is dan het geloof. En dan moet men uiteindelijk alles inleveren. En dan gaat men over kleine pareltjes spreken enzovoort. Over gebeden en toestanden en weet ik veel meer. En dat moet hij dan allemaal kwijtraken om die ene parel te gewinnen. Nu spreek ik natuurlijk niet tegen dat de mens alles verliezen moet. Want dat is zuiver bijbels om de Heer Jezus Christus te gewinnen. Maar het is de grote vraag of dat eigenlijk de bedoeling van deze gelijkenis is. Want ik geloof dat deze gelijkenis een andere betekenis heeft. Want de verklaring zoals die door de meesten wordt gevolgd, die stuit op velerlei bezwaren. Want er staat dat die koopman schone parelen zocht. Dat is in het meervoud. En er is maar één Christus. Er staat dat hij die schone parel gekocht heeft. De Heer Jezus Christus, gemeente, die is niet te kopen. Die is alleen maar te krijgen. En dat alleen door het geloof. En daarom geloof ik dat met die parels de zondaren worden bedoeld. En dat met die koopman de Heer Jezus Christus wordt bedoeld. En dat met de prijs die hij daarvoor gegeven heeft, zijn leven wordt bedoeld. Kunt u dat onthouden? De parelen, dat zijn gemeente de zondaren. De koopman, dat is de Heer Jezus Christus. En de prijs die hij betaalt, dat is gemeente zijn leven. Nu dat is aan het heilige avondmaal uitgebeeld, uitgestald, u voorgesteld. En daarom lijkt mij deze gelijkenis een geschikte stof tot overdenking in een uren van nabetrachting en dankzegging. En als ik nu van deze optiek deze gelijkenis wil gaan lezen, dat met die parelen de zondaren worden bedoeld, dan kunt u ook begrijpen waarom wij hebben gezegd dat wij dat woord parel vrouwelijk willen verstaan. Want die zondaren, dat is dan uiteindelijk de gemeenschap van heiligen die tezamen vormen het koninkrijk van God. Of ook wel het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. En dan moeten wij, gemeente, om de zaak recht te doen en deze gelijkenis goed te begrijpen, weten hoe een parel ontstaat. Want echte parels, die zijn, gemeente, zeer, zeer, zeer zeldzaam. Want een parel, die ontstaat in een bepaalde oesterschelp. En u kunt uzelf wel voorstellen hoe een schelp eruit ziet. Dat zijn twee deksels op elkaar, waarin die oester zich ontwikkelt. En dan komt er van buitenaf een vreemd, minuscuul element. Dat is een zeer klein element, wat zich nestelt in die parel, in die schelp. En dat begint zich daar tot een parel te ontwikkelen. En dat kan duren wel 10 tot 13 jaar voor die parel rijp is. En die parel die ontstaat dan op een diepte van 15 meter in de oceaan. En dan lang nog niet altijd, maar alleen maar op bepaalde plaatsen in de oceaan. En degene die parelvissers zijn, die beoefenen eigenlijk een levensgevaarlijk werk. Want stel u voor, gemeente, dat je een parelduiker bent en dat je iedere keer 15 meter diep moet duiken in de oceaan om daar zo'n schelp te vinden met daar mogelijk een parel in. Want de mogelijkheid is veel groter dat er in die schelp eigenlijk niks zit. Wordt uitgemaakt dat van de 30 à 40 schelpen die er naar boven gebracht worden, er maar één is waarin zich een parel bevindt. Daarom zijn echte parels ontzaglijk duur. Er zijn ontzaglijk veel kunstparels en een hoop mensen sieren zich daarmee. En er zijn er ook gemeenten die daar als het ware mee lopen te pronken. En in geestelijk opzicht zijn er ook heel veel kunstparels. Maar het zijn gemeenten geen echte parels. En als je nu dat geestelijk wilt gaan verstaan, dan kom ik uiteindelijk bij de mens terecht. Die bestaat net als zo'n oesterschelp uit twee delen. Dat is uit een lichaam en uit een ziel. En die zijn beiden door God goed geschapen. Want God zag al wat hij gemaakt had en ziet. Het was zeer goed. En hij heeft zich van buitenaf in die zeer goed geschapen mens een vreemd element ingedrongen. En dat vreemde element, dat is, gemeente, de zonde die de mens toegang tot zijn leven heeft verleend door middel van de leugen van de Satan. En die is in de mens zich gaan ontwikkelen tot een zondaar. Begrijpt u? En als je dat nu goed gaat zien, dan kunt u begrijpen, gemeente, als zo'n zondaar zich in ontwikkeling bevindt. En dan trek ik even de lijn door in een diep zee. Dat hij dan daar ligt in een diep zee van ellende. Dat hij door een zee van ellende als het ware wordt overspoeld. En nu is de Heer Jezus Christus gekomen om uiteindelijk zondaren te zoeken. Daar heeft hij, om het zo te zeggen, zijn leven voor op het spel moeten zetten. Want hij is vanaf de hemel neergedaald. Hij is op deze lage aarde, die diepzee van ellende, terecht gekomen. Om uiteindelijk parelen te zoeken. Want zo staat het in de gelijkenis. Het koninkrijk der hemel is gelijk een koopman die schone parelen zoekt. De parel, die heeft de grootte van een hazelnoot. En die is zo zeer zeldzaam dat die bewaard wordt in een museum in Londen. En er wordt een ontzaglijk grote schat voor gegeven. Die is, gemeente, schier onbetaalbaar. Nu, als je dat nu door gaat trekken, dan komt u erachter dat er kleine parelen zijn, dat er grote parelen zijn, wat uiteindelijk allemaal uitverkoren kinderen van God zijn. Wat die parelen van zichzelf om te beginnen, gemeente, niet weten. En u heeft het ene kind meer geleerd. Dat is groter in de oefeningen van het geestelijke leven dan het andere. Maar al is het dat er één zo groot is, om even het beeld vast te houden, als een hazelnoot. En die ander zo groot als een speldenknop. Dan zijn ze toch van gehalte precies hetzelfde. Om een ander beeld te gebruiken, of dat je nu een lood goud hebt of een kilo goud, het is alle twee gemeenten goud. Daar gaat het uiteindelijk over. En nu is er van huis uit niemand die naar God zoekt, niemand die naar God vraagt. We hebben ervan gezongen met elkaar in Psalm 14. Want de mens van nature, hier door een parel voorgesteld, die vraagt niet naar God en die zoekt God niet. Want God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, zo staat het ook in Romeinen 3, of er iemand verstandig was, of er iemand was die God zocht, of er iemand was die naar hem vroeg, of er iemand rechtvaardig was, maar er was niemand, staat er tot één toe. Niemand dus. Hebt u dat ook al geleerd, gemeente, dat je zo ongelukkig bent? Dat je uit en van nature nooit naar God vragen zult? Kijk, dan wordt het een wonder wat hier in onze tekst staat, dat er een koopman is die schone parelen zoekt. Want de zondaar die zoekt God niet. Maar God, gemeente, zoekt de zondaar. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken datgene wat verloren was. Kijk, zo'n parel, die heeft in zijn ogen grote waarde. Maar als je aan die parel zelf vraagt, hoeveel waarde ken jij nu je eigen toe? Ik hoop dat u het beeld vasthoudt. Dan zult die parel moeten zeggen, ik ben uiter van mezelf waardeloos. Geheel en al waardeloos. Een grote zondaar. Ik heb niets anders verdiend dan de eeuwige dood. Dat is de mensgemeente. Voorgesteld door een parel. En als je daar nu achterkomt, dat dat de mens is, dat daar in zijn bestaan getekend is, dat hij onbeschrijfelijk ellendig is, kijk, dan gaat het wonder leven. Dat er één gekomen is om parelen te zoeken. Kleine pareltjes, grotere pareltjes, grote parelen. Maar hij zoekt, gemeente, parelen. Meervoud. Zondige mensenkinderen. Die zoekt hij. Dat is uiteindelijk de kerk. Daarom hebben we gezegd, haar afkomst. Nu de afkomst van de kerk, dat weet u dan. Die komt voort, gemeente, uit Adam en Eva. En die zijn van huis uit allemaal, uit oorzaak van erf en dadelijke zonde, ten dode opgeschreven. Eigenlijk in hun bestaan walgelijk. Laat het die bruid maar zeggen. Wie weet het ook wel van die bruid, uit het Hooglied. Ik ben, zegt ze, zwart. Zwart. Zwart van de zonde. Nu, gemeente, nu komt die koopman. Die koper, dat is een man. En die man, dat is dan, zoals reeds begrepen is, de Heer Jezus Christus. Die kent, gemeente, de zijne, terwijl de zijnen hem nog niet kennen. En die parels, die hem van eeuwigheid door de Vader zijn gegeven, die worden door hem getaxeerd. Mag ik het zo eens even zeggen? Die worden door hem zeer hoog gewaardeerd. En nu heeft hij, gemeente, alles verkocht. Welke hebben een parel van grote waarde gevonden hebben en ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Er staat niet dat hij parelen verkocht of pareltjes verkocht, nee, hij verkocht al wat hij had. Dat is zijn huis, zijn bezit, zijn land, zijn goed, zodat hij uiteindelijk niets meer had. Alles verkocht. Nou, dat is nou die koopman. De Heere Jezus Christus. Waaromtrent Paulus zegt dat hij het geen roof hoefde te achten Goden even gelijk te zijn. Maar die heeft zichzelf vernietigd. Die heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Die is de mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En die nu rijk was. Want daar hebben wij natuurlijk geen voorstelling van. Want de aarde is des Heren met schaduws haar volheid. De hemel en alles wat erin is. Het is mede door hem geschapen. Hij bezit de hemel, hij bezit de aarde. Hij is God, bekleed met macht en, hij heeft hem met eerbied gezegd, alles aangegeven. Hij is arm geworden, zo arm. Ja, daar heb ik geen voorstelling van. Want hij heeft gezegd, de vossen die hebben holen en de vogelen des hemels die hebben nesten. En de zoon des mensen, die koopman, die dus alles verloren heeft, omdat hij die parel wilde kopen, die had niets waarop hij het hoofd kon neerleggen. Hij had, gemeente, geen twee voeten grond om op te staan. Daarom heeft hij uiteindelijk tussen hemel en aarde gehangen. Aan het kruis. En hoe hing die daar? Want als je zo arm bent, dan moet je goed begrijpen dat je geen hemd meer aan je lijf hebt. Nu dan ben je toch wel echt arm, hè? Nou, zo hing nou die koopman aan het kruis. Moeder naakt. In het openbaar tentoongesteld. In zijn schande. Nou, dat is vanmorgen ook nog gebeurd. Toen de tekenen werden uitgereikt. Die getuigen van zijn lijden en sterven. En dan moet je hem daarbij aldus gedenken. Dat hij zich liet ontbinden. Binden opdat wij zouden worden ontbonden. Dat hij smadelijk is behandeld. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Dat hij een vervloekte dood gestorven is. Dat hij aan het kruis heeft gehangen en vervloekt is een iegelijk die aan het kruis hangt. Die aan het hout hangt. Hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Onbegrijpelijk, gemeente, om nou zo'n parel, die in zichzelf waardeloos is, die een zondig mens is, te kunnen kopen, in zijn bezit te kunnen krijgen, tot zijn eigendom te kunnen maken. Paulus zegt daarom niet voor niets, gij zij duur gekocht, duur gekocht. Hij heeft al de schuld, gemeente, betaald. Hij heeft zijn hele kerk vrijgemaakt van Farao's haat. die een karikatuur van de duivel was. Zoals je het weten kunt uit de Bijbel. Waarom ook de wet begint met: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Dat zijn zaken, gemeente, die de fariseer nooit verstaat. Maar degene die nu gehaald is uit die diepzee van ellende, gelijk de parels daaruit worden opgevist. Kijk, die gaan het als een onuitsprekelijk wonder zien, dat nu die koopman om hunnentwil zo arm geworden is, dat hij alles met de Heer die zich kwijt was tot zijn God toe. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nu, dat is nou gemeente de kerk, de parelen die hij zoekt. Grote parelen, kleine parelen, alle parelen. Wilt u er een paar met name genoemd zien? Dan denk ik, gemeente, aan Adam en Eva. Dat waren toch twee verschrikkelijke mensen, niet? Echt verschrikkelijke mensen, hoor. Ik heb eens een keer iemand moeten begraven. Die had zichzelf van het leven beroofd. Het was op een zaterdag. En de kerkhof daar zag zwart van mensen. Is er mensen waar jullie nu eigenlijk allemaal voor gekomen? Zeg, om te horen wat ik ervan maak. Nou, ik maak er niks van, hoor. Ik zeg alleen maar wat Petrus heeft gezegd van een man die op dezelfde wijze naar zijn einde gekomen is. Hij is heen gegaan naar zijn eigen plaats. Ik zeg, laten we nou nu uit de hoogte op deze man neerzien. Ik zeg, want in de grond van de zaak zijn we allemaal zelfmoordenaars. Want toen Eva van die verboden boom had, toen wist ze, als je daarvan eet, dan eet je je dood. En ze at zich dood. Pleegde zelfmoord. En toen ze die vreselijke daad had gedaan, toen vermoordde ze ook haar man. Want die gaf ze ook. En die at ook zich dood. En toen ze beide die verschrikkelijke daden hadden gepleegd, zichzelf van het leven hadden beroofd, dan hebben ze een ganse geslacht beroofd van het leven. Dus Adam en Eva waren zelfmoordenaars, naastemoordenaars, massamoordenaars. En Jezus, die koopman, die heeft tussen twee moordenaars gehangen aan het kruis. Moet je begrijpen. Want je kunt die lijn natuurlijk doortrekken. Van Adam en Eva vandaan de hele wereld rond. Want uiteindelijk zijn alle mensen zo, maar er zijn er maar zeer weinige gemeenten die het weten. Ik denk om nog een naam te noemen aan Rachab de hoer. Een parel van grote waarde. Want dat is zo wonderlijk, hè. Hoe meer schuld dat je hebt, hoe meer de Heer Jezus Christus voor je heeft betaald. Heb je daar wel eens erg in gehad? Hoe groter zondaar je bent, hoe meer de Heer je lief heeft. Ik kan het niet begrijpen. Ik moet het je wel vertellen. Omdat de Bijbelgemeente dat leert. Want iemand die weinig schuld heeft, ach, die hoeft maar weinig kwijtgescholden te worden. Het beeld laat het je horen uit de Bijbel. De Heer Jezus zegt, er was een schuldeiser die had twee schuldenaars. De een was een 50 penningen schuldig en de andere 500. En die schold ze beide kwijt. Wie zal nu het meeste lief hebben? Vroeg hij aan Simon de Farizeer. Nu, die had nogal rekenen geleerd. Dus hij zegt, ja, die het meeste kwijtgescholden is. Ja, de Heer, je hebt recht geantwoord.
Deze vrouw, dat was een hoer. Hij zegt, die is veel vergeven. Want die had veel schuld. En die schuld heeft hij voor zijn rekening genomen. Die heeft hij betaald tot de laatste penning toe. Wil je nog zo'n parel horen, Jesaja? Ik laat er hier en daar maar eens zien. Uit die geweldige keten van schone parelen. Weet je wat die man van zichzelf zei? Wij zeggen, en dat was ergens waar hoor, een groot in het koninkrijk Gods. De koning onder de profeten. Maar Jesaja zegt van zichzelf, toen hij een oog kreeg op God, wee mijner, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dat moest Jesaja, gemeente, die godsman uitroepen. En Petrus, wat zegt Petrus? Als hij aan de voeten van die koopman terechtkomt en iets van zijn grootheid ziet. Heere, zegt Petrus, ga uit voor mij. Want ik ben een zondig mens. Heb je het ook wel eens gezegd, gemeente? En dan met je hart hoor. Niet met je mond, dat gaat wel. Maar echt met je hart. Een zondig mens. Ik ben niet waard, zegt die hoofdman te Capernaum, dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Mij, zegt Paulus, de grootste der zondaren. Is barmhartigheid geschied? Kijk, dat zeggen de mensen ook nog wel eens. Dan zeggen ze, ja, als Paulus mij gekend had, dan zou hij dat niet hebben gezegd. Want ik ben nog een grotere zondaar. Maar ze leven er rustig bij door. Waar heb je? Praat of daad, gemeente, dat scheelt dag en nacht. Onthoud dat goed. Als het alleen maar praat is, heeft geen waarde. En als het werkelijkheid is, dan praat je zo hard niet meer. Want dan kom je in het verborgene terecht en zeg je, o God, waarom was het nou op mij gebeurd? Daar is zoveel gaan verloren, waar je nooit naar omkijkt. En die geen ontferming gunt. Een grote schaar. We hebben het vanmorgen nog gehoord. De tollenaren en de zondaren die naderden tot hem. Nou, laten we eerlijk zijn. Voor tollenaren. Daar trekken wij de neus voor op. En voor zondaren, mensen van de heggen en de stegen. Daar loopt maar een straatje voorop. En die zoekt nou die koopman. De Heer Jezus Christus. Daar heeft hij, gemeente, zichzelf voor gegeven. En als hij dat nu krijgt te geloven, omdat het gezegd wordt, omdat het je te zien gegeven wordt, dan gaat de grootste zondaar, die de grootste parel is, waar hij het meeste voor gegeven heeft, het hardste zingen. Niet schreeuwen hoor, niet schreeuwen, maar wel echt zingen, zingen. Ter ere van die koopman, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de hoon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid samen uw grote naam eerbiedig loven. Laten we dat gemeente zingen. Het is Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt. Terwijl ik een parel gevonden hebbende van grote waarde, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. We hebben nu gehoord, gemeente, wie hier met de parelen worden bedoeld. Schone parelen in zijn ogen. Want al zegt zo'n parel: ik ben zwart. Dan zegt de koper, die oordeelt, heel anders. Die zegt hij, die bruid, en toch ben je lief. Je bent als de roos van Sharon. Je bent als een lelie der dalen. Je bent een schone parel. Ik heb alles voor je over. En dat is zo wonderlijk. Want ik dacht zojuist, als een kind alles wat hij heeft, geeft voor iets of iemand, dan kan zo'n vader zeggen: ja, mijn jongen, waar ga je nou toe beginnen? Moet je daar nou alles voor geven? Dat heeft nu met eerbied gezegd, de vader van de zoon goed gevonden. Waarom de zoon gezegd heeft: ik heb macht, zegt hij, om het leven af te leggen. En ik heb macht om het wederom aan te nemen. En die macht, die had hij van de vader ontvangen. Daarom heeft hij uit liefde voor die parelen zijn leven af. Gelegd, gegeven. En heeft het wederom aangenomen. En hij is nu gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En hij gaat door met parelen te zoeken en toe te brengen. Want het getal gemeente van de uitverkorenen, dat is aan Gods kant wel vol. Ik weet niet hoeveel er nog in de zee verborgen zitten. Maar van beneden uit is het nog niet vol. En daarom komen er iedere keer nog bij. Want in de veelheid der onderdanen is dus koningsheerlijkheid. En parelen die horen bij koningen. En hoe meer parelen er zijn, weet u waar die in plaats krijgen, die parelen? Die krijgen een plaats gemeten in zijn middelaarskroon. Heb je daar wel eens over nagedacht? Want er wordt zo wel eens gezegd dat Gods kinderen gehecht worden als parelen in de middelaarskroon van de Heer Jezus Christus. Om daar eeuwig te schitteren tot verheerlijking van de middelaar, van de Heere Jezus Christus. Daarom wordt hij, gemeente, in de hemel gezien als het lam dat die parelen gouden gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En die parelen die vormen nu hier op aarde tezamen de bruidkerk, die in zijn ogen gans zeer schoon is. En is die bruidkerk hier op aarde altijd nog maar in ondertrouw. Want het huwelijk, dat wordt voltrokken bij de dood. Want dan legt men af een lichaam der zonde en des doods. En dan wordt men, gemeente, opgenomen in heerlijkheid. En dan wordt men met eerbied gezegd, de koopman, de koper, gelijk gemaakt in heerlijkheid. En hoe meer parelen, hoe meer heerlijkheid hij, gemeente, verkrijgt. En als dan zo'n parel spreken mag, dan zegt zo'n parel, nu krijg ik straks een plaats in zijn kroon. En dan ben ik de zijn voor eeuwig. En hij is de mijne voor eeuwig. En dan zegt de catechismus, wat is nu uw enige troost? In leven en sterven beide. Want leven, gemeente, doen we, en sterven moeten we. En we leven, dat kunt u weten, in een troosteloze wereld waarin emmers, zeeën, tranen worden geschreid. Wat is nu uw enige troost? In leven en sterven beide. En dan luidt dan het antwoord, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die mij met zijn dierbaar bloed van al mijn zonden heeft verlost en daar volkomen betaling voor heeft teweeggebracht en mij al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Hij heeft mij uit alle geweld des duivels verlost, omdat ik straks eenmaal eeuwig bij hem zal mogen wezen, tot zijn verheerlijking zal mogen leven. Kijk, als je zo zicht krijgt op die koopman, want, dan zegt Peters, dat was zo'n parel, duur gekocht, u lieden dan, die gelooft, zegt hij. Die is hij dierbaar. Gelooft u? Eerlijk. Hem? Dan is hij u dierbaar. Want de Heer Jezus Christus, die alles gegeven heeft om u als een parel, zo'n vreemd element, zo'n zondaar te kopen, om u een plaats te geven in zijn middelaarskroon, om te schitteren tot zijn verheerlijking, die is al uw liefde, gemeente, waardig. Al uw liefde is hij waardig. Dat is wat. Jezus zei tegen Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Kijk, daar gaat het eigenlijk over. Hebt gij mij lief? En dan gebruikt hij voor het woord liefhebber een zodanig woord. Dat in het normale leven gebruikt wordt voor een huwelijk. Waarin de man voor de vrouw alles is en de vrouw voor de man alles is. En Petrus die antwoordt ook. En in de vertaling staat liefde, maar in de grondtaal staat een ander woord. Een woord wat we zouden kunnen vertalen door vriendschap. Dat is altijd nog een klein beetje anders als liefde tussen een man en een vrouw in een goed huwelijk. En Jezus die neemt, al is Petrus nog niet volmaakt in de liefde, dat toch aan. En daarom geeft hij nog een opdracht ook. Maar in de derde keer vraagt hij, Simon, zoon van Jona, hou je van me? Met eerbied gezegd, kan het meer niet lijden. En toen werd Petrus bedroefd, omdat Jezus zo laag afboog. Door te zeggen tegen hem, hou je van me? Ach, Heer, zegt hij, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik van u hou. Begrijp je, toen was hij eerlijk. Want volmaakt in de liefde is men dan pas als men volmaakt van zichzelf verlost is. En nu mag men dat hier door het geloof wel eens zien. Zoals Paulus ervan getuigde toen hij zeide, zo zijn wij dan volmaakt in onszelf? Nee, hij zegt in hem. Volmaakt in hem. En dan is hij, gemeente, alles waard. Dan is het echt weg wereld, wegschatten. Want gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Kijk, als de kerk dat eens meer beleefde, zou er meer een goede reuk uitgaan van de kerk. Want als men zo de Heere lief heeft, omdat wij zulke grote zondaren door hem geliefd zijn, dan komt het ook in de liefde tot de naaste openbaar. Want hieruit weten wij, zegt Johannes, dat we God lief hebben en die we ook onze broeders lief hebben. Begrijpt u? Want die twee geboden die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. God lief hebben we boven alles en de naaste als jezelf. En dat zal volmaakt boven zijn. Hier gebrekkig, straks eeuwig. En daarom zou ik u gemeente naar huis willen laten gaan. Met het eerste vers van Psalm 45. En dan moet u maar denken aan deze zo kostbare gelijkenis. Die een parel onder de gelijkenissen zou kunnen noemen. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl mijn geest de gladde tongen drijft, is zoals de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. En zeggen uw naam dank dat wij deze avond uw woord nog mochten verkondigen. En dat wij de Heer Jezus Christus, zij het gebrekkig aan onze kant, in zijn schoonheid hebben mogen voorstellen. Die parelen heeft gezocht, die in zichzelf niet waard zijn dat ze worden opgeraapt. En dat gij die nu zo duur gekocht hebt, dat gij die zo duur betaald hebt, dat gij daar uw leven voor gegeven hebt, omdat ze eenmaal eeuwig zouden schitteren tot eer en verheerlijking van u, den Heere alleen. Want dan wordt gij dierbaar in alles. Dan wordt gij groot in alles. Dan krijgt gij waarde in alles. Want dan worden uw namen waardevol, dan worden uw ambten waardevol, dan worden uw naturen waardevol, dan worden uw staten waardevol. Dan worden uw weldaden waardevol. Dan zijt gij al onze liefde eeuwig waard. Ach, trouwe God, vergeef ons onze zonden. Vervul onze tekortkomingen. Ik wil denken aan deze gemeente, waar voor ons ook zoveel herinneringen liggen, waar gij vandaag ook nog weer een herinnering aan het willen toevoegen. Ik wil ook aan de kerkraad gedenken. Ge weet dat deze gemeente herderloos is. Heere, dat zij eens echt gelovig een herder uit uw hand zullen mogen begeren. Want als ze echt gelovig dat mogen doen, dan zal al datgene wat zij gelovig biddende vragen hen ook worden geschonken. Dat zegt gij zelf in uw woord. Geef dat trouwe God naar uw vrijmachtig welbehagen. Verdiend is het niet, maar uit genade te verkrijgen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog, gemeente, Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen en wat er verder volgt. gemeente, ontvang den zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. En ga dan heen in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn genade. Amen.